Zo, ben ik voor iedereen te verstaan? Is dat ja? Waarschijnlijk zal hier ook de opname plaatsvinden voor, ja, dat klopt. Dus voor de mensen die dit later terugluisteren. Nou, ook fijn dat jullie later nog terugluisteren en op die manier ook verbonden zijn met ons hier. En wat goed om in uw midden te zijn, voor het eerst. En wat dat betreft moet ik zeggen dat het toch wel her en der ook wel een feest van herkenning is. Een aantal heb ik bij de jeugdgroep in Leiden al eerder eens mogen ontmoeten. En een aantal van u ook in andere interkerkelijke festiviteiten hier in Leiden. En hoe belangrijk, hoe mooi is dat we elkaar op die manier verbonden mogen weten met elkaar in de naam van Jezus Christus. Dat we samen mogen komen rondom het woord van God. En dat we op die manier ook deelgenoot mogen uitmaken van het huisgezin van God door Jezus Christus. Nou, voor een aantal van u ben ik ook nieuw en heeft u mij misschien nog niet eerder gezien. En daarom even heel kort een introductie. Jeroen Eerde dus. Ik ben 43 jaar, ben getrouwd met Garissa, zij is ook meegekomen. En samen hebben wij drie zoons, waarvan er twee ook mee zijn, Joël en Jesse. En de middelste, die is er niet bij. In het dagelijks leven werk ik bij de Rijksoverheid. Daar houd ik mij bezig met de nationale veiligheidsbelangen op de Noordzee. Daarnaast heeft God mij geroepen om inderdaad ook de verdieping in Gods woord ook te delen met broeders en zusters in verschillende gemeenten. En dat is dan ook wat ik zo bij tijd en wijle doe. Goed, vanmorgen. We leven in de 40 dagen tijd, hè, de aanloop naar Pasen, naar het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus. En ook vanmorgen willen we bij een moment in Gods woord stilstaan, wat eigenlijk ook in die periode heeft plaatsgevonden. Nou, en daarvoor wil ik eerst met u lezen. En ik wil met u lezen uit, eens even kijken, uit Marcus. Marcus 9. Waar we stil zullen gaan staan bij de verheerlijking van Jezus op de berg. En dat is te lezen in Marcus 9 vanaf vers 2. En ik zal met u lezen. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij, Jezus, van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen. Zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes. En ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: ik had het ook geprojecteerd, maar dat schiet er dan altijd bij in, bij het excuus. Maar u las al mee, hè? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Tot zover. Ja, excuses dat even wat later bij me binnenschoot. Iets met 2 dingen tegelijk doen, daar ben ik toch niet zo heel goed in. Goed, Toch even terug naar het eerste plaatje wat ik voor u had klaargezet. Want wellicht dat een aantal van u hier wel bekend mee is. Misschien dat u dit wel eens bent tegengekomen. Een waarschuwingsbordje waarin staat, hè, in het Duits, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. En even vrij vertaald, een vaste tred en vrij van hoogtevrees, nou, vereist. Dat is wat daar in het Duits, waarvoor je wordt gewaarschuwd. En ja, u kan dat bordje zijn tegengekomen in Duitsstalige landen, in de Alpen. Op plaatsen waar het behoorlijk risicovol kan zijn om daar te wandelen. En de mensen worden daar gewaarschuwd om inderdaad alleen daar verder te gaan met een vastberaden stap, tred. En dat je niet te snel duizelig wordt van een blik in diepe afgronden. Nou, ik ben zelf persoonlijk een heel groot liefhebber van de bergen. En het liefst maak ik daar dan ook heerlijke wandelingen, tochten. Hebben we ook met het gezin gedaan. Ik doe dat ook wel met vrienden. Dus dit bordje, dat ben ik ook in die zin wel meerdere keren tegengekomen. En ook het besef dat als je daar in die bergen bent, dat je dan ook inderdaad, nou, dat bordje staat daar niet voor niets. En hoe uitdagend het ook kan zijn, wat je dan op je weg tegenkomt. En dat kan zomaar zijn, even naar Nederlandse begrippen, waar we alle risico's willen uitsluiten. Een smal pad van nog geen meter breed, met aan de ene kant een bergwand en de andere kant een diepe afgrond. Nou, voor Nederlandse begrippen zou zoiets al lang gesloten worden en of met hekken omgeven. Nou, en daarvoor staat slechts dit bordje van let op, weet waar u aan begint. En het is mijzelf ook wel 3 keer gebeurd dat ik ben gestruikeld, ben gevallen. En gelukkig heb ik het er in al die 3 de gevallen vanaf weten te brengen met wat lichte schaafwonden. Dan kwam ik soms terug op de camping en dan zat ik helemaal onder, een paar jaar geleden. Maar gelukkig viel dat alles mee. Maar 1 ding besef je wel. Dit had niet heel veel anders, of dit was maar heel weinig voor nodig geweest om dit anders af te laten lopen. Met je hoofd net langs een rotsblok, dat soort zaken. En wat ook opvallend is, is dat in mijn geval, dat in alle 3 de gevallen gebeurde tijdens het afdalen. Niet tijdens het klimmen. Dat is misschien zwaar. Maar dat afdalen, dat is risicovol. Er zijn ook verschillende documentaires van Nederlandse bergbeklimmers. De EO heeft laatst ook weer van een bekende bergbeklimmer, echt een alpinist, hè, het andere werk dan alleen een wandeling, maar echt het beklimmen van de hoogste toppen in de wereld, over hun ervaringen, eigenlijk ook wel bijna doodervaringen in die bergen. De EO heeft ook een mooi filmpje van een getuigenis daar laatst over online gezet van een van die grote bergbeklimmers uit Nederland. En waar die toch echt ook Gods aanwezigheid heeft ervaren in een hele hachelijke situatie. En ook daarvoor gold voor die man, bij het afdalen, ze hebben die top bereikt. En bij dat afdalen, daar lag dat risico op de loer. Nou, en ook in dit Bijbelgedeelte wat we zojuist hebben gelezen, daar hebben we gezien dat zowel Petrus, Jacobus als Johannes overmand worden van schrik. En niet door de paden en de risico's daar, maar ze worden overmand van schrik. En dat heeft alles te maken met de indrukwekkende ontmoeting die ze daar hebben in de berg, op die berg. Een ontmoeting met Jezus aan hun zijde, een ontmoeting met een verschijning van Elia en Mozes en de stem van God die klinkt. En ze zijn door schrik zijn ze overmand. Nou, vanmorgen willen we daarbij stilstaan. We willen stilstaan bij deze gebeurtenis. Die willen we plaatsen ook in de tijd van de Bijbelse kanon. Dat vind ik altijd zo mooi om ook te onderzoeken en te bestuderen van wat is deze gebeurtenis in de lijn van Gods eeuwige plan met de mensheid. Welke plek kenmerkt dat? En welke markering is daarmee gemoeid? En bovenal, hoe is deze gebeurtenis waar we over hier lezen en waar Petrus ook later over getuigt, waarom is die relevant voor ons vandaag de dag? Nou, daar willen we samen bij stilstaan door ook een aantal andere Bijbelgedeelten daar op na te slaan. Nou, in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, daar spelen zich veel verhalen af in of rondom de bergen. Hè, u kent die verhalen wellicht wel. En dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk als je kijkt naar de geologie van het beloofde land van Israël. Dat is een geologie, een landschap wat zich kenmerkt, een variatie van een kustgebied, valleien, maar vooral ook gebergten. Verschillende ketens aan gebergten. En dat lezen we ook terug in de verschillende verhalen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. En de bergen staat in die zin ook in de Bijbel heel vaak wel centraal voor of in de situaties waarin sprake is dat de hoofdrolspelers zich willen afzonderen. Maar we kennen ook verhalen waarbij mensen heel bewust kiezen voor een vlucht, voor het gevaar, voor de dreiging, waarbij ze de bergen invluchten. En er is nog een aspect wat we teruglezen als we kijken naar de verhalen van geloofsgetuigen in de Bijbel, die gepaard gaan, die plaatsvinden in de berg. En dan is dat ontmoeting met God. De hoogte zoeken, de nabijheid van God ervaren daar op hoogte in de bergen. Nou, we gaan straks een aantal van die voorbeelden ook bestuderen. En ook wat we net hebben gelezen, daar lezen we van een ontmoeting. Een ontmoeting Petrus, Jacobus en Johannes. Een ontmoeting in de nabijheid van God die tot hun spreekt uit een wolk. Nou, in dit verhaal, de verheerlijking van op de berg, de verheerlijking van Jezus op de berg, daarover kunnen we niet alleen in Marcus lezen, maar ook in de evangelie van Matthäus en Lucas. En voor een goede inleiding en om te begrijpen van wat hier nou eigenlijk gebeurt en de betekenis hiervan is geweest, is het belangrijk om even stil te staan bij wat zich daarvoor had afgespeeld en vooral ook natuurlijk wat zich daarna zou gaan voltrekken. Nou, en vlak voordat deze situatie ontstaat, waarin Jezus deze discipelen meeneemt de berg op, dan lezen we heel nadrukkelijk terug dat er een hele belangrijke vraag eigenlijk rondgonst door het land. En dat is de vraag, wie is Jezus? Een prominente vraag waar Jezus ook zelf heel geregeld zijn discipelen vraagt, hè? Wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zeggen jullie dat ik ben? De vraag rondom de identiteit van Jezus, die staat in eigenlijk ook wel die lijdenstijd, wat wij nu noemen de 40 dagen tijd. De route naar Pasen staat die centraal. En het is wel begrijpelijk dat die vraag hun zo bezig hield. Want immers gaan we er even van uit dat de Joden, ook vanuit de Hebreeuwse geschriften, de Tanach, zoals wij dat kennen, een deel van het Oude Testament, die waren bekend, die geschriften. En daar waren allerlei profetieën uitgesproken. En dus met in de ene hand zeg maar die geschriften en aan de andere kant het getuigenis om hun heen en de verhalen, probeerden ze het een te passend op het ander. Hè? En dus komen er allerlei theorieën. Zou het Elia misschien zijn? Of, wat we ook kunnen lezen, Johannes de Doper, kort daarvoor ter dood gebracht. En er gaan zelfs geluiden rond in de theorieën, of zou Jezus de opstanding zijn van Johannes de Doper? Herodes maakt zich daar ook heel erg druk om. Die hand heeft gehad in natuurlijk het ter dood brengen van Johannes. Kortom, waring alom. En mensen kunnen eigenlijk de vinger er nog helemaal niet op leggen wie Jezus nou werkelijk is. Nou, dat is even in hetgeen wat daaraan vooraf gaat. Maar het is ook belangrijk om te beseffen van wat daarna komt, na deze ontmoeting op die berg. En dat is ook wel iets wat door Jezus heel nadrukkelijk in die periode daarvoor eigenlijk wordt aangekondigd, wordt ingeleid. Jezus spreekt in die periode steeds concreter uit wat er komen zal. dat hij zal lijden, dat hij zal sterven, maar dat hij ook weer zal opstaan. En ook daarover kunnen we lezen dat dat leidt tot verwarring. We kennen misschien ook wel allemaal dat verhaal van Petrus die zegt, ja, maar dat zal ik verhoeden. En Jezus reageert daar fel op. Want Jezus weet dat wat komen gaat, dat moet gebeuren om de verlossing te bewerkstelligen. Maar zo duidelijk is dat natuurlijk voor zijn omgeving nog helemaal niet. Nou, en het is juist tegen deze achtergrond, dat momentum van deze ontmoeting op die berg, is het goed om dat te beseffen. En ook om te begrijpen van wat hier nou eigenlijk gebeurt, om eens ook stil te staan bij de verschijning van Mozes en Elia. Mozes, waarom, wat is de uitleg waarom we... waarom Mozes daar op de berg verscheen. Nou, Mozes wordt gezien door de Joden, ook op basis van de Hebreeuwse geschriften, als een van de grootste profeten. Het is de profeet met wie God rechtstreeks sprak op de berg Horeb. En tevens was het ook de leider die het volk meenam uit de slavernij van Egypte, en hun daaruit leidde en onder Gods leiding nam Mozes het volk mee richting het beloofde land. Mozes wordt ook gezien als de brenger eigenlijk van Gods wet voor Israël. En daarmee zou je ook kunnen zeggen, was Mozes een sleutelfiguur in het oude verbond tussen God en de Joden, wat bekrachtigd werd door de wet. Dat is wie, in het heel kort, wie Mozes was ook voor toendertijd de Joden en de mensen die zich verdiepten in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. Nou, dan naar Elia. Ook over Elia kunnen we lezen in 1 Koningen 19. Daar lezen we over een ontmoeting die Elia heeft met God op de berg Horeb. Diezelfde berg. De berg van de verbondsluiting. En Elia die komt hier eigenlijk terecht na datgene wat er daarvoor heeft afgespeeld. Er is sprake van bedreiging en intimidatie aan zijn adres van koningin Izebel. Hij heeft in niet mis te verstaande woorden aangegeven aan koning Ahab hoe het ervoor stond. En dat was geen boodschap die in goede aarde viel, al helemaal niet bij Izebel. Dus zij heeft ook aangegeven van ook jou zal datzelfde lot ten deel vallen, zoals die profeten van Baal die ter dood gebracht waren, ook door de kracht van God die Elia liet zien. Elia die belandt op die berg eigenlijk in een gemoedstoestand van, depressie zou ik bijna zeggen. Hij heeft het gevoel dat zijn missie om het volk van God weer terug te brengen in het verbond met God, hij heeft het gevoel dat die missie zinloos is. Dat hij tegen dovemans oren spreekt. Het volk blijft halsstarrig in het breken van het verbond, in afgoden nalopen. En Elia heeft zich er met zoveel overgave voor ingezet om te zorgen dat verbond zou worden hersteld tussen het volk en God. Maar hij voelt dat zijn bediening heeft gefaald. Zo zou je kunnen stellen. Maar wat we zien op die berg Horeb is dat God laat zijn dienaar niet aan zichzelf over. Hij spreekt tot Elia. En hij toont zijn kracht op het moment eigenlijk dat Elia menselijk gezien daar zelf helemaal eigenlijk geen sprankje hoop meer in heeft. En God stuurt hem terug. Ga terug naar het volk. Daar waar hij zijn werk ook voor een deel mag overdragen. En we zien daarin dus ook dat God laat zien dat zijn werk doorgaat, dat eeuwigheidswaarde heeft, dat van generatie op generatie gaat. En dat hij zijn volk niet loslaat en dat hij zijn dienaren ook niet loslaat. Nou, even weer terug naar die ontmoeting op de berg waar Elia ook verschijnt. En even terug naar waarom mensen ook wel dachten van, ja, is Jezus misschien Elia die terug is gekomen? Nou, dat haalden ze onder andere ook uit een profetie wat je kan lezen in Maleachi, waarin ook de profeet Maleachi aangeeft dat Elia terug zal komen. Wat opvalt als we kijken naar die ontmoetingen die Mozes en Elia hebben op de berg, dan is dat eigenlijk aan de ene kant wat zich daar kort voor heeft afgespeeld, in welke toestand eigenlijk Mozes en Elia de berg opgaan, en bovenal ook in welke toestand zij weer afdalen. Want de omstandigheden die hen te wachten stonden, en we kunnen natuurlijk niet al die situaties helemaal uitpluizen nu, daar hebben we de tijd niet voor, maar even kort door de bocht was er sprake van toch een vorm van uitzichtloosheid. Er was sprake van, nou ja, onzekerheid, dreiging. En met dat gevoel gingen Mozes en Elia de berg op. Dat gold natuurlijk ook voor Mozes. Hij was op de berg en beneden werd het gouden kalf gemaakt. En terwijl hij met God sprak, was het volk ongehoorzaam in wat daarvoor inderdaad was meegegeven aan het volk. Nou, dat om moedeloos van te worden. En hij komt beneden en weer gaat hij de berg op. En ook daarvoor geldt dat als ze daar die ontmoeting hebben met God op de berg, dat ze menselijk gezien ook dat er een situatie is waar ze eigenlijk er als een berg tegen opzien om weer af te dalen naar dat volk met die boodschap. En wat je ziet is hoe menselijk inderdaad ook dat gevoel kan zijn van naar jouw eigen inzicht, naar het inzicht ook van Mozes en Elia is de situatie uitzichtloos. Daar dalen zij af in het vertrouwen en weer met de kracht die ze hebben mogen ontvangen van God om dat te doen wat er van hun gevraagd wordt. Er zit wel een groot verschil als we kijken naar de situatie op de berg, hè, de verheerlijking van Jezus, die situatie waarin de discipelen juist de opdracht krijgen om over die gebeurtenis te zwijgen. Dat is natuurlijk opvallend en anders dan waar Mozes en Elia er juist op uitgezonden werden. In het vertrouwen met de kracht en de bemoediging om het dal eigenlijk weer te betreden. Krijgen de discipelen hier de opdracht van Jezus zelf, praat hier met niemand over. Totdat, en dat is belangrijk, totdat de opstanding van Jezus Christus heeft plaatsgevonden. Nou, en dat kenmerkt eigenlijk dat Jezus hier ook heel centraal stelt waar het om gaat. Niet om even die gebeurtenis aan zich op die berg, hè, waar de discipelen over zouden kunnen getuigen, en nou, Mozes gezien en Elia, en de stem van God die klonk, dit is mijn geliefde zoon. Nee, het gaat uiteindelijk dat Jezus het hele pad moet doorlopen van lijden, dood en opstanding. En dat op zichzelf, Jezus Christus zelf, het getuigenis is. Niet die losse gebeurtenis. Hoe dat daarna wel weer geduid wordt, ook door de discipelen, kunnen we straks ook lezen. Jezus zelf is de directe boodschap. En daarbij ook eigenlijk dat anders dan Elia en Mozes, de discipelen dus ook een ander soort taak en opdracht meekrijgen. Want tot die tijd, in het Oude Testament, sprak God door de profeten tot het volk. En hier zien we dat het Jezus Christus is die uiteindelijk ja, de boodschap is aan het volk. En natuurlijk mag die boodschap gebracht worden door de discipelen, maar ook door ons vandaag de dag. Maar het is wat dat betreft het getuigenis van Jezus Christus zelf wat we mogen doorgeven. En wat zien we ook in deze ontmoeting? Nou, we zien in deze ontmoeting op de berg eigenlijk ja, iets van oud ontmoet nieuw. Het verleden is verbonden daarin met de toekomst. En de profetieën die staan voor de eeuwigheidswaarde van Gods woord Die zien we hier in die berg, op die, de ontmoeting op de berg, ook betrokken op Jezus. Dus er wordt eigenlijk een brug geslagen tussen al die profetieën en de boodschap van God tot die tijd. En de brug geslagen naar wat komen zal, hè, de, het lijden, dood en de opstanding van Jezus. En de taak die de discipelen daarin meekrijgen om uiteindelijk dat volbracht te werken, om daarover te gaan getuigen. En wij vinden dat natuurlijk heel logisch, omdat wij de Bijbel kennen van kaft tot kaft en het zo ook kunnen bestuderen. Maar ook in, zeker in die tijd, hè, dat voor de Joden natuurlijk hoogst onzeker was, wat staat hier te gebeuren en hoe duiden we dat in het licht van alles wat we al weten over Gods wandel met het volk Israël. En dan de gedaanteverandering van Jezus, de verheerlijking, hè, waarin straalt en onbeschrijfelijk straalt, hè, want zij zeggen eigenlijk ook, zoals het daar staat, nou, geen wolwasser op aarde die zou het gewaad zo wit krijgen, dus het is onbeschrijfelijk rein en heerlijk. En daarmee wordt de identiteit en de herkomst van Jezus bevestigd. Zijn plaats in Gods eeuwige plan met deze wereld en met de mensheid, die wordt bevestigd. Want het weerspiegelt de heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid en de majesteit. En het is ook die heerlijkheid en die majesteit die Jezus heeft afgelegd. Zijn herkomst lag al reeds bij God. Hij was er al voor de grondlegging van de aarde. Maar de Zoon van God heeft zijn heerlijkheid, zijn majesteit afgelegd om mens te worden. En hier zien de discipelen eigenlijk weer een blik naar voren van hoe die heerlijkheid weer zal zijn. Waarin Jezus na zijn opstanding weer hersteld wordt. En dan naar Petrus. Petrus, en ik vind dat wel mooi, want eigenlijk misschien herken je dat wel in situaties waarin je eigenlijk de woorden niet zo goed kan vinden en niet zo goed weet dat je, wat je moet zeggen. Dat je dan achteraf denkt, serieus, is in alles wat ik had kunnen zeggen, komt dit dan uit mijn mond? Nou, zo las ik ook een beetje de reactie van Petrus. Zal ik anders 3 tenten maken? En dan staat er ook, hè, van, nou, hij wist niet zo goed wat hij zei, want hij was zo onder de indruk. Maar toch, als we kijken naar die reacties, en dat staat trouwens ook niet helemaal op zich, hè, want het geeft wel iets aan van een stukje karakter ook van Petrus. Want het is niet de eerste keer dat hij er zo uit flapt. Een beetje een flap uit. Hè, Jezus kondigt iets aan, dat zal ik verhoeden. Nou, ik zal u niet verloochenen. He, of ook, nou ja, hij is een beetje dat impulsieve mannetje die als eerste wel inderdaad zijn woordje klaar heeft. Maar dan, eigenlijk blijkt dan later wel, of heel direct al in hoe Jezus daarop reageert, van nee, je ziet nog helemaal niet van hoe het daadwerkelijk is bedoeld en wat hier daadwerkelijk moet gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat, ja, zal ik anders 3 tenten maken? Dat Petrus daarmee eigenlijk een gevoel beschrijft van, dit wil ik vasthouden, dit wil ik aanhouden. Zo dicht bij een Jezus, die hier, een verheerlijkte Jezus, een Gods stem die klinkt, een Mozes en Elia, omstandigheden waarbij de nabijheid zo nadrukkelijk wordt ervaren. Misschien ken je dat ook wel in je leven, van die fase in je leven, waarin je zegt, ja, daar was God zo dichtbij en zou dat maar mogen voortduren. Ik wil niet dat dit stopt. Zal ik tenten maken, zodat jullie hier kunnen blijven? Momenten die we koesteren, zoals Petrus ook misschien dit moment hier koesterde. Maar toch ook zal hij die les al hebben moeten leren dat we, ook wij nu, leven in het reeds maar nog niet. Hè, inmiddels, het volbrachte werk van Jezus Christus heeft ons die verlossing gegeven. En we mogen staan in die overwinning en in die kracht. Maar betekent dat al dat het koninkrijk, hè, van Jezus Christus en leven in die heerlijkheid al in zijn in zijn volle omvang is doorgebroken? Nou nee, we leven hier nog op aarde waar nog sprake is van lijden, waar nog sprake is van verdriet, waarbij ook nog moet worden afgerekend met de machten van deze aarde. Maar het vooruitkijken naar dat wel die volle kracht en het koninkrijk van God zal doorbreken, dat is nog niet. Maar we mogen wel al staan in die overwinning. Het kan aan de ene kant zijn verlangen weergeven om die tenten te maken, maar ergens geeft het ook wel aan dat Petrus hier ook wel een essentie mist. En dat lezen we ook wel terug in de reactie die daarop volgt. Want waar het werkelijk om ging, is dat Jezus lijden en zijn dood was aanstaande. En de plek die Jezus als zoon van God hierin moest vervullen, die stond ver boven die van de functie van de profeten die als boodschapper hebben gediend. En dat maakt God duidelijk. Die zegt, nee, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Het gaat om Jezus. Er wordt heel nadrukkelijk op Jezus gewezen door God de Vader zelf. En hoe belangrijk en ook geen woord moet worden afgedaan aan de profetieën die God door de profeten heeft gegeven aan het volk. Het werk van Jezus Christus staat centraal. En die essentie die mist Petrus op dat moment ook even in het inzicht. Maar we kunnen ook in de Bijbel lezen hoe Petrus later, na de dood en opstanding, eigenlijk op deze ontmoeting terugkijkt. En welke duiding hij daar dan op dat moment aan geeft. En dat kunnen we lezen in 2 Petrus 1. En nu ben ik niet vergeten om door te klikken. Dan kunt u meelezen. Tweede Petrus 1 vanaf vers 16. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Nou, het mag duidelijk zijn dat we hier terug kunnen lezen dat het Petrus na de dood en opstanding van Jezus duidelijk is geworden wat de betekenis is geweest van die verheerlijking van Jezus op de berg. Maar er staat nog iets bijzonders en dat is namelijk dat Petrus stelt dat ons vertrouwen in de woorden van de profeten is alleen maar toegenomen. En met deze uitleg maakt Petrus duidelijk dat de plek van Jezus gezien moet worden in alles dat reeds voorzegd was door de profeten. Ook dat alles waarover wij kunnen lezen in het Oude Testament. Maar dus ook het vertrouwen in dat alles wat reeds voorzegd is, maar ook vanuit ons tijdsperspectief, nog staat te gebeuren. En dat zijn de beloften die God ons heeft gegeven, waar we hoop uit mogen putten in ons dagelijks leven. Dat reeds maar nog niet, dat we toeleven naar de doorbraak van Gods koninkrijk, dat we mogen leven, eeuwig mogen leven in zijn heerlijkheid. En daarbij geeft Petrus ook het advies om die aandacht op die profetieën te houden, hè, als het dient als een lamp in donkere ruimte. En hiermee, die verheerlijking van Jezus op de berg, die markeert die verbondenheid van het verlossende werk van Jezus Christus en Gods boodschap door profeten uit het Oude Testament. Maar het markeert nog iets anders en dat is eigenlijk ook een stukje omslag in de missie om Gods boodschap te verkondigen. Door die getuigen van Jezus Christus, die ja, wij ook hè, vandaag de dag als een geslacht van koninklijk priesters, zo kunnen we dat lezen, zo mogen wij onszelf als volgelingen van Jezus zien, zo ziet God ons ook, en hebben wij die taak om het volk tot God te brengen. De taak die in het Oude Testament hè, aan de priesters was voorbehouden, aan de profeten als boodschapper van God. Zo mogen wij nu staan in die missie, in die taak die God ons heeft gegeven als getuigen van Jezus Christus. Wij mogen getuigen van die heerlijkheid van Jezus Christus die in jouw persoonlijk leven ook heeft mogen schijnen en die zal schijnen. En daar mag je over getuigen naar jouw omgeving. En dat is de hoop die we vandaag de dag ook mogen laten zien. Waarin we ook mogen laten zien welke toekomst, hoopvolle toekomst er is voor de mensheid. Voor ieder die Jezus Christus aanneemt als zijn of haar persoonlijk verlosser. Ter afronding. Ik wil graag terug naar dat bordje waar we mee begonnen. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. En wanneer wij onze geestelijke levenswandel, spreekwoordelijk gezien, ook dit waarschuwingsbordje tegenkomen. Dat er een vastberaden tred vereist is. En dat we vrij moeten zijn van hoogtevrees. Dan bevinden we ons misschien wel, even spreekwoordelijk gezien, op een berg in ons leven. En dan zijn we misschien op de vlucht. En we zoeken naar afzondering. We zoeken naar beschutting. We zoeken naar de stilte. Maar het kan ook een verlangen zijn waarin we zo graag en zo dichtbij en de Gods nabijheid zo willen ervaren. Om zo dicht mogelijk bij hem te mogen en kunnen komen. Dat kunnen de omstandigheden zijn in jouw leven waarin je dan op dit bordje staat. En juist in die omstandigheden, dan mogen we denken aan die geloofsgetuigen. Mozes, Elia, de discipelen. Die zijn ons in de bergen voorgegaan. En zij hebben de nabijheid van God mogen ervaren. Onder de omstandigheden waar menselijk gezien de angst, de onzekerheid zou overheersen. En de ontmoetingen met God, zo kunnen we lezen, die gingen gepaard met alle kracht en majesteit. We kunnen dat in het Oude Testament lezen. De situatie waarin Mozes en Elia zich bevonden in de bergen. Dat ging met alle krachtige natuurverschijnselen gepaard voordat uiteindelijk God ook tot hun sprak. Donder, bliksem, de scheurde rotsen scheurden open. Indrukwekkend. Maar wat wij vandaag de dag met die bevestiging van die positie van Jezus ten opzichte van die profeten hebben gelezen, is dat het God is geweest die zijn zoon naar de aarde heeft gebracht. Om die toenadering tot God mogelijk te maken. En wij hoeven dus dankzij deze genade niet meer net als Mozes en Elia een berg te beklimmen om tot God te naderen. Door Jezus Christus is die route voor ons mogelijk gemaakt om zonder hoogtevrees, Schwindelfreiheit, tot God te mogen naderen. En juist in die omstandigheden waar we de neiging hebben de bergen in te vluchten. En daar waar de geloofsgetuigen uit de Bijbel op de berg hun ontmoeting hadden met de levende God, betekent dit in alle gevallen een ommekeer. Een ommekeer in de manier waarop zij de omstandigheden die voor hun lagen tegemoet konden gaan. Waarbij zij de kracht en de bevestiging kregen dat God aan hun zijde is, dat dat wat voor hun ligt, dat ze dat samen met God zullen betreden in zijn kracht. En dat je in zijn kracht ook mag afdalen, het onzekere in vertrouwen tegemoet. En zoals ik aan het begin al vertelde, het beklimmen van een berg, dat is zwaar. Maar het afdalen, dat is gevaarlijk. En daar ligt het gevaar op de loer. Maar alleen door de kracht van God, en daar mogen wij ook om bidden, kunnen wij met een vastberaden tred, hè, die tredzekerheid, die onzekerheid tegemoet treden. En dat is genade. En daar mogen we om bidden. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Nadat ik eerst ook de gelegenheid wil geven, een moment van stilte voor jezelf in je eigen hart, deze woorden, Gods woord, te overdenken. Ook voor de omstandigheden en jouw eigen leven waarin jij op dit moment je in bevindt. En dat Gods geest ook tot je zal spreken. Heer God Almachtig, schepper van hemel en aarde. Heer, u bent een groot God. We loven, prijzen en aanbidden u, Heer. En we zijn u zo dankbaar voor het woord dat u ons heeft gegeven, Heer. Het verlossend werk ook door Jezus Christus, Heer, dat we zo dicht aan uw vaderhart mogen komen. Daar danken we u voor. En we danken u ook dat als we uw woord lezen, dat we daar hoop uit mogen putten, dat het ons de kracht en de bemoediging mag geven, dat we mogen weten, Heer, dat uw plan met de mensheid, met deze aarde, Heer, Heer, alles ligt in uw hand en de eeuwigheidswaarde ook van dat wat u reeds in uw woord aan ons heeft meegegeven, Heer, dat ons dat de hoop en de bemoediging mag geven voor de toekomst. Heer, daar danken we u voor. Heer, en in ons leven waar we bergen bedwingen, Heer, tot op grote hoogte en in diepe dalen, Heer. Heer, daar is ons gebed dat we die tocht ook samen met u willen gaan, Heer. In uw nabijheid. Heer, en dat u het bent, Heer, zoals we ook mogen lezen, zoals u met de profeten, met de discipelen, Heer, met zoveel geloofsgetuigen die ons voor zijn gegaan, heeft gedaan en hen nooit heeft in de steek heeft gelaten. Heer, en dat komt omdat u een plan heeft met het leven van een ieder van ons, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. En wereldwijd, zoals kerk ook in uw naam, de naam van Jezus Christus, bij elkaar zijn gekomen. Heer, u heeft met een ieder van ons persoonlijk een levenswandel voor ogen, waarbij we u dicht mogen naderen. Heer, in alle omstandigheden. Heer, dat u het bent op wie we ons vertrouwen mogen stellen voor een vaste tred zonder hoogtevrees, Heer. Heer, dat te beseffen, Heer, is zo genadig, Heer. En zo'n rijk leven. Heer, en dat ons de hoop, de bemoediging en de kracht mag geven, Heer. En ook datgene wat voor ons ligt. Dat is ons gebed, Heer. Vul ons, Heer. Met uw kracht. In Jezus' naam. Amen.